Voor de luisteraars thuis willen we de schriftlezing in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Jeremia 23, vers 1 tot en met 8. We noemen nu Jeremia 23, vers 1 tot en met 8. En we zingen psalm 72, vers 1. Psalm 132, vers 7 en 12. Psalm 72, vers 7. En psalm 52, vers 7. We noemen de schriftlezing Jeremia 23, vers 1 tot en met 8. En we zingen psalm 72, vers 1. 132, vers 7 en 12. Psalm 72, vers 7. En psalm 52, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Wee den herders die de schapen mijne weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden: Gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien. En zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen. En zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn en regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede ons hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waar ik hen heen gedreven had, want zij zullen wonen in hun land.
Gemeente, u is de laatste weken gesproken van de komst van Christus in die menselijke natuur. U heeft het gehoord, de eerste belofte, Genesis 3, vers 15, over de vijandschap die gezet is. slangenzaad en vrouwenzaad. U heeft gehoord van de profetie van David. Aan het einde van zijn leven krijgt hij nog zo ruim zicht op Christus. Om ook in hem getroost dit leven te kunnen verlaten. En ook het nageslacht nog te verblijden met de profetie van die rechtvaardige heerser. Die heilige heerser, die zon der gerechtigheid. We hebben gehoord ook van Jesaja over dat licht dat zal worden gezien door een volk dat wandelt in de duisternis. Vanmorgen wederom een van Gods dienstknechten, ook voorgelicht van de hemel. En wat hij heeft mogen aanschouwen van de komst van Christus. Het is ons voorgelezen, Jeremia 23, en wij zouden daarvan in dit morgenuur met name willen overdenken. De versen 5 en 6 van Jeremia 23, waar God Jeremia spreekt van de komst van Christus met deze woorden. 5 en 6 van Jeremia 23. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Tot zover. God spreekt dus tot Jeremia van de komst van Christus. En staan we dan stil bij ten eerste de tijd, ten tweede de verschijning, ten derde de arbeid en ten vierde de naam. Allereerst de tijd waarin hij zal verschijnen. Zie de dagen komen en wat verderop in zijn dagen de tijd. Ten tweede de verschijning. Hoe zal hij verschijnen? Jeremia heeft samen met Zacharia en Jesaja en ook anderen daar licht over gekregen als een spruiten. Een spruit. Wat is een spruit? Jongeren en ouderen, een spruit als we een zaad in de aarde doen. Een boom bijvoorbeeld. Dan zien we na verloop van tijd dat de aarde openbreekt. Dan komt er een klein stukje groen door die aarde heen. Wat is er gebeurd? Dat zaad, die boom, is opgezwollen. Is een worteltje gekomen naar beneden. En een klein stengeltje naar boven. En dan komt dat kleine groen, dat tere groen zo boven de grond. Het spruit uit, dat is het uitspruitsel, de spruiten. En dat wordt steeds groter en groter. Het wordt een stengel, het wordt een plant. En zo heeft Jeremia de komst van Christus mogen zien als een spruit. Als iets dat door die aarde heen breekt. Daar is een roos ontloken uit de barre wintergrond. Ja, dat is het eigenlijk wel. Dus de komst van Christus, maar dan, waar komt hij uit voort? Uit Maria. Het ziet dan met name op zijn menswording, met name op zijn menswording. Dan komt het uit de aarde, uit de mens die uit de aarde genomen is. We hopen vanmiddag zult te staan bij dat andere. Uit God, de opgang uit de hoogte. Dus als het gaat over de komst van Christus, hebben we op twee zaken te letten. Uit de mens, zijn menselijke natuur aangenomen, en uit God. En die twee komen samen, die gezegende persoon van Jezus Christus. Spruit. Ten derde zijn arbeid. Koning zijnde zal hij regeren. Recht doen, gerechtigheid en zo meer. En ten vierde zijn naam. En mag dat nou de vrucht zijn van de prediking en van de bediening voor ieder persoonlijk, dat wij die naam lief krijgen en mogen kennen dat we het gaan zeggen met de dichter. Die naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Welke naam? De Heere onze gerechtigheid. Dat is zijn naam. De Heere onze gerechtigheid. Jehovah Tsidkenu. De Heere onze gerechtigheid. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. We gaan eerst nog samen zingen van Psalm 132. 132. Het zevende en het twaalfde. Het zevende. Tot staffing van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op de glorietroon. En ook het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloed de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 7 en 12 van Psalm 132.
Thank you.
profeetje Jeremia. David stierf in het jaar 970 voor Christus. Ruim 250 jaar later horen wij de profetie van Jesaja. En nu weer, 100 jaar later, Jeremia. De eerste belofte, de moederbelofte, heeft vele kinderen voortgebracht. Ook dit kind, ook deze belofte. Van die spruit. Jeremia. Einde van het koninkrijk Juda is gekomen. Na Israël, 10-stammenrijk, zo ook het 2-stammenrijk, het loon van de zonde ontvangen. In de tijd. De wegvoering van het volk. Jeremia heeft het gezien. En hij weet ook waarom. En heeft het volk keer op keer voorgehouden. Het is vanwege de zonde. Dat het ongenoegen van God, de toorn van God over ons gekomen is. En dan wijst hij op de zonde van het volk. Samen met die andere profeet in die tijd, Habakkuk, Ezechiël, dat later ook Daniël, getrouwe dienstknechten, ze wijzen op de zonde, die zijn er die scheiding maken en de toren van God oproepen. De zonde van de afgodendienst, de zonde van de sabbatsontheiliging, de zonde van het steunen op andere mogelijk sterke landen om staande te blijven in het geweld, maar niet steunen op God. Alle mogelijke landen te hulp roepen, maar aan de Heere voorbij zien. Al die zonden, die er zijn er nog zoveel meer, ze worden genoemd. Maar ook bijzonder, en we zullen daar vanmorgen niet over kunnen uitweiden, misschien binnenkort, want dat is wel nodig. En we laten dat vaak liggen, niet alleen van het volk, maar ook van de leidslieden van dat volk. En zo begint dit hoofdstuk ook. Een klacht over de herders, de wachters, de profeten, de dienstknechten, die het laten liggen. Lees het maar eens. En ook verderop in dit hoofdstuk. En lees het ook maar bij Ezechiël, die tijdgenoot van Jeremia. Hun klacht over de herders. Die blind zijn. Jesaja heeft dat al gezegd. Die stom zijn. Niet bassen, niet waarschuwen. Herders die het wel gaat, als ze al oog hebben voor de schapen, niet om de ziel, maar om de vacht van de schapen. Herders die zichzelf wijden. Die niet meer waarschuwen. En waarom? Omdat ze zelf geen kennis hebben. En dat is een stuk, geliefde. Geen kennis van God. En dat is waar we op moeten letten. Want als iemand geen kennis van God heeft, hoe moet hij dan anderen onderwijzen? Moet hij dan onderwijzen in wie God is, terwijl hij die God zelf niet kent? En zulke leidslieden tellen ook niet zo zwaar aan de dienst. Bij hen kan er ook veel mee door. Die zorgen meestal goed voor zichzelf. Maar geen kennis van God betekent ook het gewicht van zielen niet gevoelen. En het gewicht van de Ere Gods ook niet gevoelen. Men voelt niets. Het is een donkere tijd, geliefde. Maar het is opvallend dat juist in die donkere tijd de Heere zijn volk licht geeft. Ook in de nadagen van het koninkrijk van Juda mag juist ook deze profetie over de komende Christus gehoord worden door het arme volk. Want Jeremia is niet alleen een getrouw profeet hierin dat hij eerlijk de zonde aanwijst, de oordelen aankondigt, oproept tot bekering, maar ook vertroost dat arme volk dat er toch nog geweest is, ook in die dagen, in die donkere tijd. Om dat volk toch weer te verblijden. met de komst van Christus in het vlees om voor al zijn volk de prijs der zielen te betalen. Daar wordt alleen de kerk mee getroost met Christus, die gekomen is om de hel te sluiten, de hemel voor zijn kinderen te openen. Een andere troost is er niet. Jeremia mag ervan spreken. Is u dat wel eens opgevallen? Dat juist als het donker is, en op het donkerst is, dat juist dan God zo gaat spreken. Dat is al begonnen in het paradijs. Is er ooit een donkerder uur geweest dan toen Adam viel uit de liefdesgemeenschap van God? En toen is God gekomen direct met de zoon van zijn liefde aan zijn hand om Adam, die al bevend in de hof was gevloten, te vertroosten met de komst van Christus, die de kop van de Satan zal vermorzelen. Is het niet in het uur van het sterven van David, als hij die donkere gang moet gaan, die alle vlees moet gaan, dat hij hem vertroost met de komst van Christus? Is het ook hier niet? En is het heel bijzonder niet, als Christus zelf komt, in een zeer donkere tijd. Het is alweer 600 jaar later nadat Jeremia deze woorden gesproken heeft, dat ze ook in vervulling zijn gegaan. En ook dat was een donkere tijd. Toen Christus werd geboren. Nee, het volk, weer terug in eigen land, hield niet meer de afgoden aan de hand. Dat is waar, de afgodendienst zult u niet meer vinden. Nee. U zult zeggen, dat hebben ze dan toch geleerd. Ja, dat hebben ze geleerd. Maar de ene zonde voor de andere zonde ingewisseld. Welke zonde? Stipt de wethouder al Gods geboden houden, nog meer geboden er zelfs bij gedaan. Regel op regel, gebod op gebod. En dan meende door die geboden te houden de hemel te kunnen beërven. De wet is de godsdienst, doe dat. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. De wet, als een meedogenloze man die voortdurend die vrouw voortjaagt om dit te doen en dat te doen. Een wet is een godsdienst. En nog de tempel. De vormendienst heeft men wel bewaard. De lammeren werden geslacht, maar de betekenis ervan niet meer gekend. Men had een prachtige tempel. De tweede tempel was aanzienlijk vervraagd door Herodes. En daar roemde men in. Daar kon men mee doen, met het uitwendige, met de vormendienst. En de wet is de godsdienst. En het is de dood. Het is de ondergang. Weinig volk nog. Een enkeling, een Simeon en Anna, en nog wat meer die de verlossing in Israël en in Jeruzalem verwacht hebben. En ook in de wereld daarbuiten is het donker. Er is de alleenheerschappij van de keizer in Rome of een groot deel van de toenmalige wereld. Vele volken hebben hun vrijheid verloren, ook Israël. Een keizer die steeds meer van de mensen vraagt, ook in vereering, eerst na zijn dood, daarna ook tijdens zijn leven al, vereerd wil worden als een godheid. Donkere tijd, godsdiensten worden gemengd, syncretisme en nog veel meer. Oosterse godsdiensten komen steeds meer in zwang. Het is een tijd ook van grote verwarring. Juist dan, als het zo donker is, komt Gabriel uit de hemel om Maria te verkondigen dat uit haar de Christus geboren zal worden. Juist als velen niet meer geloven dat het nog zal kunnen, geschiet het toch. Als de nacht op het donkerst is, gaat het licht op en zo is ook het leven van de kerk, geliefde. De Heer brengt zijn volk altijd in de duisternis. Dan lopen ze verloren over deze aarde. Dan is de schuldbrief thuisgebracht. Dan wordt het donker. Iedereen kan nog zalig worden, maar ik niet meer. Dan gaat de schuld drukken. Dan wordt zalig worden zo onmogelijk. De mens leeft zijn onmacht in In die val van Adam heb ik alles verloren om nog terug te kunnen keren. Nou kan het niet meer. De schuld gaat drukken. De zonden worden een last. De hel gaat open. De hemel zo dicht. En dan lopen ze daar. Eén deze dagen zat voor eeuwig verloren. Juist dan, als een mens gekomen is aan het einde. Als hij het God gewonnen heeft. Dat God geen onrecht doet in zijn verdoemenis. Dan komt Christus. Dan komt het licht. Dan wordt er leven geschonken aan een des doods schuldige. Zo werkt de Heer altijd. Dan is het de tijd. De tijd waarvan ook de psalmist heeft gesproken. De tijd om uw volk genadig te zijn. De bestemde tijd is gekomen. Dan breekt die tijd aan waarvan ook Ezekiel heeft gesproken in het 16e hoofdstuk. Zie, uw tijd was de tijd der minnen. Dan komt hij. En hij breidt zijn vleugel over die ziel uit. Dat is de weg die God houdt met al zijn volk. De tijd. Eén ding, gemeente. We hebben niet veel tijd meer. Onze tijd is ook een donkere tijd. Maar is nou wel eens echt donker geweest in uw ziel? Dat u God kwijt was. En dat u treurend over de wereld ging. God kwijt is alles kwijt. Dan kun je niet met een tekstje hoor. En een beetje godsdienst en kerkgang. Dan kun je daar niet meer mee doen. Maar dan moet God er zelf aan te pas komen. Om uw zaak op te lossen. Wat horen we dat weinig. Maar veel tijd hebben we niet meer. Jeremia in deze donkere tijd mag profiteren onze tweede gedachte van Christus. Hoe verschijnt hij dan? En dan staan die merkwaardige woorden. De Heere zegt het. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Weer dat ik zal. U zult niets anders dan de zaak bederven. Maar God zal zo heerlijk, eenzijdig, ja, zielsvernederend, maar God verheerlijkend is het werk van de Heer. Ik zal. En dan zal het ook. Dan kunt u het niet meer keren. Ik zal. Aan het huis van David. Er is niks meer van over. Er lopen hier en daar nog wat beroerde koningskinderen. Die ook niet meer kunnen geloven dat het nog goed komt. Dat er nog een Davidszoon op de troon zal zitten. Ik zal in deze donkere tijd dat doen. En ver boven wat u kunt denken. Wat u kunt bidden. Als u nog bidt. Ik zal aan het huis van David, die afgehouden tronk, verwekken, staat er. Verwekken. En spruiten. Een rechtvaardige spruit. We hebben er iets van gezegd. Er zal uit dat huis van David, waar geen verwachting meer is, toch nog iets opbloeien. Een koning komen. Een spruit. Het begint heel klein, ja. Wat betekent dat? Dat Maria in verwachting raakt. Het heilige dat in haar verwekt wordt door de Heilige Geest. Is dit. En ik kan het zeggen met woorden. Maar om dat nou enigszins te bevatten, dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Het zal wel eeuwig aanbeden worden. Dat wel. Wat hier gebeurt door de Heilige Geest. Dat de eeuwige Zoon van God. God. Door de Heilige Geest. Met iets van het lichaam van Maria. Verenigd wordt. Uit het lichaam. Uit het vlees en bloed van Maria. Heeft de Heilige Geest iets genomen. Om dat te verenigen met de eeuwige Zoon van God. En zoals alles wat zich vertoont op een gegeven ogenblik boven de grond, eerst onder de grond is geweest. Die spruit van dat zaadje dat door de aarde heen breekt, was er eerst onder. Zo ook hier. De eerste maanden is dat niet zichtbaar. Wat God verwekt heeft in Maria, Gabriel op die bijzondere dag heeft het gezegd. Het is ook gebeurd. De Heilige Geest is gekomen en heeft Maria overschaduwd en in haar dat grote wonder verricht. Ik zeg het nog een keer. Als ik ooit voel hoe arm de woorden zijn dan hier. Hij heeft de eeuwige goddelijke natuur verenigd met menselijke natuur. Die God is gebleven, is ook mens geworden. Dat is die spruit en het begint heel klein. En heel teer ook als het Bethlehem, ook het levenslicht dan schouwt, door die aardbodem als het ware heen breekt, naar buiten komt, geboren wordt. Dan is het een tere spruit. We zouden zeggen ook in de natuur, als er een ontzettende vorst komt, dan is het voorbij. Of een ontzettende harde rukwind, of een striemende hagel, dan is het voorbij. Dat is hier ook zo met dat tere plantje dat geboren wordt in Bethlehem's stal. Direct zijn er zoveel krachten op de been om het te vernietigen, uit te roeien. Maar dan slaat God zijn hand om dat spruitje heen, dat pasgeboren kind, dat tere leven. En hij voert het naar Egypte, in de veiligheid. En later groot geworden, als de vorst de duisternis een aanslag pleegt, sluit steeds God zijn hand om dat plantje heen. Hij beschermt zijn zoon. Wat vijand zich ook tegen hem kant. God zegt, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal die vijand bekleden met schande en schaamte. Maar dit plantje, deze plant van naam, deze spruit, zal niet uitgeroeid kunnen worden. God legt zijn hand eromheen en beschermt zijn kind. Naar die menselijke natuur gesproken. Spruit. Het ziet op zijn menswording. En waarom moest hij mens worden? O, dat grote geheimnis. Dat wij ons in de dood en de verdoemenis hebben gestort. Gelooft u dat? Dat God ons daar had kunnen laten liggen toen Adam viel, vielen wij allen mee. Allen mee. Ik heb in Adam gezondigd. De vrucht genomen. God verlaten. De dood over me afgeroepen. En God had me daar kunnen laten liggen. De opstandige engelen heeft hij ook laten liggen. In een zelfgekozen verdoemenis. Maar mensenkinderen niet. Alweer een zaak om eeuwig van te zingen. Waarom was het op mij gemunt? Op mensen gemunt. Waarom? Hij heeft het gedaan. En in welke weg dan? Het kon niet. Want de ziel die zondig moet sterven. De mens die valt, hij moet sterven. Hoe kan hij dan ooit nog het leven ontvangen? Als hij ligt onder het eeuwige oordeel, dat kan toch niet? Toen heeft God gedaan wat bij een mens nooit meer kan. Zijn zoon mens laten worden. Maar met al die uitverkoren kinderen in zijn hart. Die ontzettende plaag te ondergaan. Toren van God te dragen. God is zijn zoon gezonden. En die is mens geworden om in de plaats van zijn uitverkoren kerk alles te doen wat die mens niet heeft gedaan. En nu ook niet meer kan doen. Die in onze plaats wou staan. Het spruitje. Hij is mens geworden. En dat is een stof van eeuwige aanbidding. Mijn natuur aangenomen. Om in mijn natuur, waarin ik gevallen ben, mij weer op te richten. Door in mijn plaats de straf te dragen. En God recht te doen. Zo verschijnt hij in deze wereld. Als een dorre wortel uit de aarde. Als een scheut uit de wortel van Isaïe. Als een reis uit de afgehouwen tronk, zo teer, hij is mens geworden. Ontvangen en geboren, geleefd, geleden, gestorven, tot God genomen. Wat is zijn arbeid geweest, geliefde? God is mens geworden. Dan komt Jeremia daar zo bijzonder van te spreken, wat nu zijn arbeid is geweest. Wat komt hij dan doen? De tijd was donker wanneer hij komen zal. Was donker. Hij is gekomen als een spruit. Teer leven. Mens geworden. En nu zijn arbeid, die rechtvaardige spruit, zal als koning regeren, voorspoedig zijn, recht en gerechtigheid doen op de aarde. Wilt u nog meer weten van deze spruiten, en dat wilt u, leest u dan ook nog eens nabij Jesaja in het 4e hoofdstuk. En leest ook nog bij Zacharia, wat deze profeten te melden hebben, van diezelfde spruit waarvan ook Jeremia geprofeteerd heeft. Dan leest u, en dat is een bevestiging van wat we zo even hebben gezegd bij Jesaja in het 2e vers van het 4e hoofdstuk, dat hij zal zijn een vrucht der aarde. Die spruit is een vrucht der aarde, dus uit die aarde, dat is uit Maria, wie het lichaam uit de aarde genomen is, is hij geboren. Maar bij Zacharia leest u nog wat. Dat hij een heerser is en dat hij ook de tempel bouwt. Dat voeg ik hierbij. Om u nu mee te nemen naar onze derde gedachte. De arbeid van deze spruiten. Van deze God, mens, Jezus Christus. Zijn arbeid. En wat is dat toch een voorwerp van zielsvreugde. Zielenvreugde. Zielsverblijding. Als we dat mogen zien. En dat mogen kennen wat nu zijn arbeid is geweest. Wat is dat dan? Koning zijn. Regeren. Rechter. Gerechtigheid doen. Voorspoedig zijn. Een tempel bouwen. Hebben we gehoord. Wat betekent dat? In de eerste plaats, en laat dat ook werkelijk zijn. In de eerste plaats, ja. Om recht en gerechtigheid te doen. Wat betekent dat recht en gerechtigheid doen? Dat heeft alles te maken met een wet. Een wet die is uitgevaardigd, die ook gehouden moet worden. En als u die wet overtreedt, dan wordt u gestraft. Dat is rechtvaardig. Als u gestraft wordt voor zonde, voor een overtreding van de wet. En wat is Christus op aarde, in zijn status op de aarde nu komen doen, geliefde? In de eerste plaats heeft hij gedaan wat Adam niet heeft gedaan. Gods wet volkomen houden, wat vergeet wij dat vaak? Dat hij 33 jaar lang, ja ook al vanaf de ontvangenis direct al, onderworpen wilde zijn aan de wil van zijn vader. Nooit anders dan gedaan wat vader wil. En hij heeft het zelfs zo uitgedrukt. Dat is nou mijn eten en mijn drinken. Altijd maar leven met het oor op het hart van mijn vader. Wat de vader zegt dat ik zijn kind doen zal. En hij heeft het gedaan. Heel zijn leven lang. Iedere zucht. Iedere voetstap. Alles wat hij deed en dacht. En niet deed en niet dacht. Het was uit de gemeenschap met zijn vader. In die ontzaglijke gehoorzaamheid. En nooit één zonde gedaan. Zonder zonde ontvangen en geboren. Ook zonder zonde geleefd en zonder zonde gestorven. En dat is zo hartinnemend om hem zo te zien. En die tere godsvrucht heel zijn leven lang. Dat nauwe leven met de Vader. En de vrucht daarvan. Eeuwig leven. Wie zo leeft, ontvangt de hemel. Het loon om een heilige, zonderloze levenswandel. Hij heeft Gods gerechtigheid volkomen betracht. Niet één zonde. Zo heilig. Dat is het eerste. En tweede, hij heeft God ook recht gedaan daar waar Adam niet alleen iets had laten liggen. Hij heeft God niet gediend zoals het moest, Maar hij heeft ook nog iets veroorzaakt. Schuld op schuld op schuld. Je rijdt tot de hemel. En heeft Christus als tweede God recht gedaan. Door de straf over die zonde van al die kinderen van de Heer. En dat is een straf, dat is niet te bezien. Dat is niet te beschrijven. Die heeft hij op zich genomen. Wat is dat dierbaar als Johannes. Deze spruit, een man geworden. Een plant van naam geworden. Ziet met de zonde beladen op zijn rug. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe deed hij dat dan? Dat wegnemen door die zonde te dragen. De toorn van God over die zonde te laten komen. Straf mij maar. Laat uw hete toorn maar op mij neerdalen. Verteer mij maar in de toorn en gloed van uw beledigde majesteit. Nou, dit is het leven voor de kerk. Om hem zo te mogen leren kennen, ook voor mij. Die vuile zonde. Die walgelijke ongerechtigheden. Op u genomen. Moest eens weten wat ik allemaal doe en denk. En daarover de toren van God gedragen. Recht en gerechtigheid gedaan. Met de zonde van zijn volk tot in die ontzettende hel. Nedergedaald. Van God verlaten. Ondergedeelde toren van God doorleden. En zo de verdoemenis weggedragen. Recht en gerechtigheid gedaan op aarde. Waar de mens gesteld was. Als het pronkjuweel van Gods schepping waarin ook geval is. Daar op diezelfde aarde. Door de menselijke zonde verontreinigd. Hier heerst een pestwalm van zonde. Daar heeft hij gedaan. Wat Adam niet gedaan heeft, en heeft hij weggenomen wat Adam heeft veroorzaakt, een hemelhoge schuld. Dat is zijn arbeid. En dan moet dit in mijn leven gebeuren, ook voor mij. Ook voor mij. Hoe kom ik eraan? Luister. En dit heeft hij gedaan. Dat kan ik nou niet missen. Dat heilige leven. Dat dragen van de toren. Gesmeer. Ook als koning regeren staat er. En voorspoedig zijn. Trouwens, dat weet u toch. In al dat werk wat we u zo even in alle gebrek hebben voorgesteld. Was hij ook voorspoedig. Want aan het einde van zijn leven kon hij het ook zeggen. Het is volbracht. Het was voorspoedig. En de Vader heeft zijn goedkeuring daaraan gehecht en op de derde dag na zijn sterven hem opgewekt uit de doden. En zo laten zien, het is genoeg. Mij is recht en genoeg gedaan. Ik ben tevreden. Gelukkiglijk, voortgang vindt dit werk nog steeds. Voorspoedig zal het blijven. Maar nu dat volgende, ook regeren. Als een koning zijn volk. Wat is dat volk, geliefde? En als er iets op mijn hart ligt, dan is het dat wel. Omdat ik daar ook juist zie. De gevolgen van het ontbreken van de godskennis. Als u God niet hebt leren kennen, dan heeft u zichzelf ook niet leren kennen. En dan weet u ook vanmorgen niet waar Gods volk is. Weet u wat het is? Bent u wel eens in de spelonk geweest bij Adulla? Bent u daar wel eens geweest? Maar u zegt, ik ben wel eens in het Joodse land geweest. Nou, dat vroeg ik niet. Dat kan. Maar bent u wel eens in die spelonk bij het dorp geweest? Dan weet u wat God zijn volk is. Zal ik het zeggen? Kent u dat? Al die kinderen van God, die zijn benauwd. Die hebben een schuldeiser. En die zijn bitterlijk bedroefd. Dat waren die mensen in de spelonk bij het dorp, bij David. Dat is nou de kerk. Zijn ze benauwd? Ja, waarom? Omdat zonde zonde is geworden. Daar kun je niet meer over spreken. Daar kun je alleen maar om de verloren gaan. Als dat in je leven gebeurt, als de Heer met zijn geest u gaat ontdekken wie u bent. En welk ook in een zondag. Dat is dan geen woord meer, hè? Zoals bij ons. Ik ben een zondag, ik doe alles verkeerd. En dat, nee, dat is niet te zeggen. Echt waar, hoor. Een last niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Naar beneden, waarheen? Naar de hel. Werkelijk waar. Dan ga je leren dat de zonde tegen een heilig en goeddoend God de eeuwige dood verdient. En zo loop je over de wereld. Dan weet je niet meer waar je het zoeken moet. Dan sluit zich de hemel. En dan wordt het zo donker, dan wordt het nacht. Zo benauwd. En als ik nu sterf, denkt u er wel eens aan, geliefde? Ook de kinderen in de kerk, ouders, uzelf. U zegt, ja, ik ben onbekeerd. Maar weet u wel wat dat is dan? Als u vanmorgen sterft, dan ligt u voor eeuwig in de rampzaligheid. Wat ga je dan leren? Als je er één bent. En ik weet wel, dat willen we niet horen. Waarom? Omdat we God niet kennen. En als u God niet kent, hoe dan kunt u daar makkelijk over spreken? En al die godsdienst als zwaar en naargeestig wel aan de kant zetten. En uw eigen godsdienstig paardje vervolgen. U komt er voor eeuwig mee in de duisternis. En dit is Gods volk. Ik was benauwd. Omringd door droefenissen. Dat is benauwd leven. Waarom? Omdat de zonde zo ontzettend is. Die maakt scheiding tussen God en mijn ziel. En dan ben ik God kwijt. En dan krijg je benauwd. En de tweede, geliefde. Die hebben een schuldeiser. Wie is die schuldeiser? Dat is God. Dat is zijn wet. En die wet eist. En weet je wat met de godsdienst is? Oh, die praat er ook makkelijk over. Dat is allemaal al geregeld, hoor. Daar hoeft u niet meer over in te zitten. Wat doet u toch naargeestig? Het zijn mensen die hebben schuld gemaakt, maar die denken er niet over om het ooit terug te betalen. Maar dat moet wel betaald worden. Ook daarin kunt u zien of u welke God hebt leren kennen. Want God zal nooit afstand doen van zijn recht tot betaling. Hij blijft het zeggen. Door zijn wet betaal wat gij schuldig zijt. En wat u aan schuld veroorzaakt, maak dat goed. Met twee eisen komt de deurwaarder aan de deur. In de naam van de koning eist hij betaling. Die hebben een schuldeiser. De godsdienst heeft geen schuldeiser. Dat is allemaal al opgelost. Een schuldeis. En er moet betaald worden. En daar komt u niet onderuit. En het derde. Bitterlijk bedroefd. Weet je waarom? Bitterlijk bedroefd. Niet alleen benauwd. Hè? Dat kun je vanmorgen ook wel hebben. Benauwd. En ik denk, oh, ga ik verloren. Wat zal dat eeuwig verschrikkelijk zijn. Dan krijg je benauwd. Maar er staat iets bij, geliefde. En dat maakt het verschil uit. Dus alle knepen in uw conscientie, in uw geweten. Want we zijn natuurlijk ook met ons vlees wel eens benauwd. Bitterlijk bedroefd. Want ik heb tegen de liefde gezondigd. En ik ben goed geschapen. Ik heb het gekund. En ik kon betalen. Maar ik heb zelf alles erdoor gebracht. En ik wist het. En ik wist het. En daarom ga ik bitterlijk bedroefd over deze wereld. Want ik heb de schuldbrief thuis gekregen en ik kon hem niet meer geven aan die Adam toen. Want ik ben zelf teruggebracht en dat heb ik gedaan. En die lopen bitterlijk bedroefd over de wereld. En die wenen in het verborgen. Omdat ze God kwijt zijn en door eigen schuld en het nooit meer goed kunnen maken. Ja, dat is Gods volk, geliefde. Die kunnen zichzelf dan niet verhouden, dat zijn ze ook nog niet. Maar daar in die spelonk komt nu David. Davids grote zoon. En waar zo'n volk aan het einde is gekomen. Bitterlijk bedroefd. Het doodvallen is ook moeten ondertekenen. Daar komt hij. In zijn alles overtreffende liefde. En dat kan ik ook niet uitdrukken. Wat dat nu is als hij nou zo'n ziel aan het einde gekomen komt opzoeken. Staat regeren. Dat volk dat hij eerst als de voeten heeft gebracht. Wat hij in het uur der liefde heeft opgezocht. Die hij in zijn armen heeft genomen. Die hij lieflijk heeft omhelst. Die hij geloof heeft geschonken. Dat neemt u ook mee. Om nu ook hem te omhelzen. Om in hem over te gaan. Dat ontzettende uur, dat ondeelbare ogenblik, dat ik overga uit mezelf in die ander om in hem gevonden gerechtigheid te hebben die voor God kan bestaan. Zijn die toch gelukkig? Die een borg hebben gekregen voor hun ziel. Die er tranen toen gedroogd zijn. Toen hij sprak en ik heb voor u die eeuwige rampzaligheid doorleden. Die is er niet meer, kijk eens naar mijn handen. Die getuigen van de toren van God heb ik voor u weggedragen. Kijk eens naar mijn voeten. Daarmee heb ik op de bodem van de hel gewandeld. Dus ik heb de bodem gevonden. Alles is betaald. Als je ziel dan vertroost, als je hem zo ontvangt. Nee, niet maar ziet, maar ontvangt. Die in hem mag overgaan. Om jezelf daar kwijt te raken. En dan regeert hij ook voort. Zo vriendelijk. We hebben dat vannacht nog moeten bewonderen, geliefde. Zo vriendelijk. Zo wijs en zo zacht. Want je kunt wel eens murmureren, hoor. En dan zeg je, dit had anders gemoeten. En dat ben ik er niet mee eens. Waarom moet dat nou allemaal zo? En dan, als je er weer eens onder mag liggen, dan zeg ik het toch met die psalmist. Rechtvaardig, wijs en zacht. Al uw ellendigen regeren. Hun recht doen op hun klacht. Dan is hij zo goed, hè. Dat is hij toch wel, hoor. Maar als je het weer eens mag zien, dat hij nooit verkeerd heeft gedaan. Ook in die wegen waar je tegen gesteigerd hebt. Die het vlees tot zo'n grote weerstand hebben gebracht. Je onvrede met de gangen die God met je houdt. Je ligt er met alles onder. Rechtvaardig, wijs en zacht. Heer, het had niet anders gekund. Ik kus je de hand die geslagen heeft. Dat is nou regeren. Door woord en geest. En dan moet alles medewerken ten goede. Ook in deze tijd. Zo regeert hij zijn volk. En de vrucht daarvan. Dat is zo schoon. Hè? Lees dat nou eens. Wat is nou de vrucht van die arbeid? Want we kunnen die arbeid wel bespreken. Ook vanmorgen, dat moet ik ook doen. Maar de vrucht ervan. Als het nou in mijn leven gebeurd is. Als hij ook voor mij op de bodem van de hel heeft gekropen. Gelopen. Alles gedaan wat gedaan moest worden. Als dat ook voor mij is, wat is de vrucht dan? Die zal dan gevonden worden. Hier staat het. Dan zal Juda verlost worden. En Israël zeker wonen. Kijk, het is nou Israël volk onder ons. Dan moet u hier uw hart bij kunnen leggen. Niet alleen uw vinger, maar ook uw hart. Dat is Juda verlost. Juda verlost. Ja, Juda verlost. Waarvan verlost? Van de zonde. Van het ongenoegen van God. En als het waar is, dan wordt Juda Juda. Wat betekent dat? Gaat u loven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Dan is Juda verlost tot lof en dankzegging. Nu in beginsel, straks eeuwig. Dat is de vrucht. Dan is Juda verlost. Van de banden des doods. Weggehaald onder de heerschappij van de duivel. En in een verzoende betrekking met God gebracht. Dan gaat de kerk loven. Zelfs in de nacht zingen. Dat ik hem verwacht. Dan is Juda verlost. En dan gaat Israël veilig wonen. Dan kunnen er zoveel vijanden zijn. En je kunt het zo benauwd hebben. En daar je zegt met David. Heere, dat komt niet goed hoor. Dat komt niet goed met de kerk en met de gemeente. Dat komt niet goed met mijn kinderen. Dat komt niet goed. Ik zal in deze dagen nog omgebracht worden door het zwaard van Saul. Hij zal veilig wonen. En net als bij die spruit. Hè, legt God zijn hand om zijn kind. Die kunnen niet verloren gaan. Te midden van een vijandige wereld zullen ze toch veilig wonen. Ze zullen wel alleen wonen. Je bent zeer eenzaam. Maar wel veilig wonen. Israël, hè, de strijder bij de Jabok, zal veilig wonen. Maar God slaat zijn hand eromheen. En dan gelukkig mag je dat kennen. Je bent meer kwijt dan rijk, dat weet ik. Maar mag je het kennen. Is de vrucht van zijn arbeid ook in uw ziel verheerlijkt geworden. Dan vierde geliefde. Nou, laten we eerst samen zingen. Laten we het eerst doen. 72, het zevende vers. Nooddruftigen, dat zijn dus mensen die in de nood vragen om hulp. Dat hun nood zal worden weggenomen, of althans draaglijk zal worden gemaakt. Die altijd maar behoeftig zijn, om hulp verlegen zijn. Een volk dat zichzelf nooit kan helpen, dat is nou Gods volk, kan zichzelf nooit helpen. De Gods ziet zelf zichzelf. We hebben dit gehad, en dat gehad, en daarmee houden ze zich op de been. Maar Gods volk moet in alles geholpen worden, of niet soms. Hè? Stap voor stap. Nou, zo trachten we samen te zingen het zevende van Psalm 72. Zijn dagen zal Juda verlost worden. En Israël zeker wonen hier en straks ten volle. Straks ten volle, dan zal Juda volkomen verlost zijn en niet anders meer doen dan God loven. Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En dan zal inderdaad Israël volkomen veilig wonen. Dat nieuwe Jeruzalem met die muren zo hoog oprijzend, waarbinnen de kerk zo eeuwig veilig zal zijn. De vijand van binnen eruit geworpen. De vijand van buiten komt er nooit meer in. Dan zul je echt veilig wonen. We hebben een sterke stad. Heil tot schansen, tot voorschansen. En nu de naam. Ik zeg het nog een keer, mag dat? Geen naam is beter en zoeter en heerlijker en schoner voor de kerk. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen. Noem hem dan ook zo, volk. Noem hem dan ook zo. Waarmee men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. We hoeven niet met vreemde talen op de kansen te komen of in de huisgezinnen, dat weet ik, is niet nodig. En mag ik een keer een uitzondering maken? En mag het wel dit zijn? Jehovah, dat is de drie enige God. Tzidkenu, onze gerechtigheid. De Heer, dat is de naam van die spruiten. Die plant van naam. Die schoonste der mensenkinderen. Die roos van Saron. Die grote herder der schapen. De middel aan God en de mensen. Zijn naam is Jehovah Tzidkenu. De Heere onze gerechtigheid. De Heere de drie enige God. Want in hem woont de volheid Gods lichamelijk. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is God. Onze gerechtigheid. Onze gerechtigheid, onze, dat is de gemeenschap. Dat kom ik in hem. Dan kom ik ook die andere kinderen van God tegen. Die ook in dat lichaam zijn opgenomen. Als u werkelijk, ik zeg het met Augustinus, zo met alle eerbied. Werkelijk waar. Zover ik dat heb, maar ik heb niet zoveel eerbied. Ben ik allemaal kwijtgeraakt. Als ik er iets van heb, dan met eerbied. Als Christus je ziel inslikt. En je ingeslokt bent, dan ben je overgegaan in hem. Dan is het waar wat Paulus zegt. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. In het uur der minnen zijn ingeslikt. Zo overgegaan. Dan kom je daar van binnen al die anderen tegen. Toen Jona opgeslokt werd door die vis, kwam hij daar de ganse kerk tegen. Die zaten er allemaal binnen. In Christus. Als gemeenschap. En was nou de gemeenschap der heiligen? Wat is dat dan? Onze gerechtigheid. Dat delen ze. Dus niet dat ze zo aardig zijn voor elkaar. En nog veel meer. Dat is het allemaal niet. Wat dan wel? Ze hebben allemaal gedronken. Uit diezelfde bloedfontein der liefde. Allemaal dronken geworden. Van de liefde Gods in Christus. En wie aan diezelfde bron heeft gelegen. Met diezelfde liefde bediend, die herkent dat wel. Zoete banden niet meer binden aan de zere lieve volk. En nogmaals, goed begrijpen, die zijn helemaal niet zo lief. Maar God heeft ze lief gehad. En daarom zijn ze lief. En anders niet. Onze gerechtigheid. Ieder kind van God heeft een gehele Christus. Nee, als je in het gewone leven iets deelt, met z'n tienen iets van 100 deelt, dan heb je allemaal 10. Je moet het verdelen, maar dat is hier niet. Nee, ieder kind van God heeft een volle Christus. Mijn bruidegom. Onze gerechtigheid. Alleen als ik in hem ben, als ik overgegaan ben in hem, kan ik voor God bestaan. Dan heb ik de gerechtigheid die hij heeft verworven. Dan heb ik zeg het wederom, zover ik als ik het heb. En, nou, goed. Met eerbied, dan heb ik zelf de wet gehouden. Ik was in hem, heb ik zelf de wet gehouden. Nooit één zonde gedaan. In hem. Dan heb ik zelf in hem heel die vloek gedragen. Want met hem aan het kruis gekomen. Met hem gestorven. Met hem begraven. Maar ook met hem opgestaan en ten hemel gegaan. In hem heb ik de wet gehouden. Heb ik de straf gedragen. Dan is hij die het gedaan heeft mijn gerechtigheid. En zo ziet God zijn volk. En gelooft u dan, dat mag wel eens een keer gebeuren hier. Straks zal het eeuwig zijn. Dan zegt de Heer, echt waar hoor. Wat bent u nu mooi. Wat bent u nu mooi. Gij zijt schoon, mijn liefste. Gij zijt volmaakt, mijn duiven. En zelf zeg je vanmorgen, wat een walgelijk mens ben ik toch, of niet? En dan zegt de Heer, wat zijt ge toch schoon. Dat geloof je niet, hè. Toch is het waar. Hier kan ik het te vaak niet voor houden. Maar daar zal het niet anders meer geloofd worden. Daar zal het niet meer geloofd worden. Daar zult u het zijn. Schoon in zijn ogen. Als één die vrede vindt. Maar dan gaat het erom, geliefd, dat we overgegaan zijn in die ander. Je kan veel over een ander spreken. Maar straks als ik sterf, moet ik wel in die ander zijn. Want ik alleen maar. maar God, met God ontmoeten. Jehovah Tsidkenu, de Heere onze gerechtigheid. Dat is een kleed ook. Dat is een kleed ook. Waarmee de ziel bekleed wordt. Wat Paulus ook zegt, en als ze vanmorgen zijn in. Ik bid het. Dat ze er mogen zijn die zeggen, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Nee, dat is waar, dat kan ik niet geven. Ik heb het zelf ook niet kunnen nemen. Maar wel de weg wijzen. Wat Paulus zegt. Doet dan Christus aan. Nee, dat doet u niet zomaar, dat weet ik. Maar dan weet u wel wat er gekend moet worden. Wilt u straks uw moederhoofd neerleggen om met Simeon in vrede te ontslapen. Dan moet u wel met Christus bekleed zijn. En praatjes en ervaringen en beschouwingen zijn geen kleed. Nee, dat moet u maar niet durven. Wees nou toch eens eerlijk. U moet overgegaan zijn in een ander. In hem verslonden. U moet bekleed zijn met Christus. Dan leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En hoe komt hij dan in hem? Als één die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Als het nou vanmorgen voorbij is. Voorbij. Voor eeuwen voorbij. Dan komt hij voorbij. En zeg, zie, hier ben ik. En nu wil ik je. En nu wil ik u hebben. Voor eeuwen als de mijne. En dan zeg ik. En ik wil u hebben als de mijne. Want alleen uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Amen. Psalm 52. Het zevende vers. Mijn God, dat is Juda, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid. De leugen zal niet blijven hoor, maar uw waarheid zal bestaan. Het zevende van Psalm 52.
Thank you.
Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u.